Goedemorgen. Kraakte, piept een beetje, maar ik hoop dat jullie me goed kunnen verstaan. In deze dienst gaat voor mevrouw dominee Rickets. Na de dienst is er koffie en thee in de tuinzaal. Volgende week gaat dominee Hartogsveld voor. De aanvang van de dienst is 10:00. Morgen vieren we met elkaar Koningsdag. Dit is de opmaak naar een periode van gedenken, herdenken, stilstaan bij verliezen, voortkomend uit oorlogsgeweld en als afsluiting toch de vreugde van de viering van 81 jaar vrede in ons land. Donderdagavond 19:30 is dominee Hartogsveld in deze kerk aanwezig voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, een moment van stilte in het stiltecentrum of een andere vorm van bijstand. Na een moment van stilte en het gedicht zal er de dienst aanvangen met het zingen van lied 23. Oranje wimpel, rood wit blauw, wij vieren feest in trouw. Een dag van blijdschap, vrij en blij, dank God, hij is erbij. Wij bidden voor de koning, zegenen zijn huis en woning. Geef wijsheid voor zijn taak, in elke levenszaak. Laat vrede in ons land bestaan, onder Gods goede ogen gaan. Een land van naaste liefde en recht, als onderdanen aan hem verplicht.
Onze hulp is te vinden bij God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en zijn werk nooit los zal laten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik ben benieuwd of er nog iemand zich iets herinnert van heel lang geleden dat ik hier wel eens gestaan heb. Ik weet het zelf niet meer namelijk. Ja? Ja, dat was hem, hè? Ja. Ik was dominee in Alblasserdam. En toen ben ik hier in 2007, 2008 en 2009 ben ik hier één keer geweest. 3 jaar achter elkaar. Het is dat ik het allemaal in mijn computer heb staan, want anders had ik dat ook niet geweten. Ja, maar hier ben ik dus weer. Ik ben blij om u te zien allemaal. Ja. Zullen we nu samen bidden? U hebt uw trouw beloofd, God, aan uw mensen. Uw Zoon gegeven als het licht der wereld. Uw Geest gezonden als de nieuwe helper. Geef dan uw troost, uw licht, uw hulp aan alle mensen die niet kunnen leven zoals oorspronkelijk bedoeld door u. Hun last is soms zwaar, hun krachten gering. Vul aan wat zij niet hebben aan vertrouwen. Delf op wat er vergaan is in hun hart. Genees hun wanhoop en genees de onze. Omdat u hebt gezegd dat al het kwaad door toewijding kan worden overwonnen, wijs ons de weg. Amen. Laten we nu zingen lied 136, de versen 1 tot en met 4 en de versen 12 en 13. We zongen net al Psalm 23. En dan valt weer op hoe dat toch al in hele traditionele taal hertaald is, die psalm. En daarom krijgen we nu een hele moderne hertaling. Nou, alhoewel, die is ook alweer wat ouder. Want die is ooit geschreven door Karel Eijkman. En de titel heeft hij gegeven: Het verloren schaap zingt zijn psalm. Was ik een schaap, was hij mijn herder. Was ik een schaap, bracht hij mij verder. Hij wist waar groen grasland was en fris helder water. Als ik weg wilde lopen, gaf hij me een tik met zijn stok. En was ik zoek, ging hij me zoeken. Was ik stom, ging ik verdwalen. Hij keerde om mij te halen. Ik was niet bang, want hij was bij me. Al moesten we langs smalle, enge paden, ik durfde best, want leeuwen of wolven jaagt hij de stuipen op het lijf. Wie kwaad wil doen, die lacht die vierkant uit. Ik voelde me goed, kon op hem bouwen. Ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen. Hij moedigde mij aan en maakte mij dapper. Met hem erbij lukt het mij alle dagen van het leven. Was ik een schaap, dan wist ik het wel. Mooi, hè? Ja. Laten we nu zingen lied 909, de versen 1 en 3. De tweede schriftlezing is uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15, de versen 1 tot 10. En dat wordt gelezen door Yvonne van der Waal. Oh, misschien is het nog handig om te zeggen dat we daarna zingen lied 896.
Jezus geeft voorbeelden. Alle tollenaars en slechte mensen kwamen naar Jezus luisteren. De fariseeën en de wetsleraren klaagden daarover. Ze zeiden: Jezus gaat om met slechte mensen en hij eet zelfs met ze. Daarom gaf Jezus dit voorbeeld. Hij zei: stel dat je 100 schapen hebt, maar je raakt er 1 kwijt. Dan ga je dat ene schaap toch zoeken? Je laat de 99 andere schapen achter in het veld. En je gaat dat ene schaap zoeken totdat je het vindt. En als je het schaap gevonden hebt, dan ben je blij. En je draagt het op je schouders naar huis. Thuis roep je de buren en je vrienden en je zegt: laten we feest vieren, want ik heb het schaap gevonden dat ik kwijt was. Luister naar mijn woorden. Zo is het ook met God in de hemel. Hij is heel blij met 1 slecht mens die zijn leven verandert. Meer nog dan met 99 goede mensen die hun leven niet hoeven te veranderen. Jezus zei ook: stel dat een vrouw 10 zilveren munten heeft, maar er 1 kwijtraakt. Dan gaat ze die toch zoeken? Ze doet een lamp aan en veegt haar huis totdat ze de munt vindt. En als ze hem gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en de buren. En ze zegt: laten we feest vieren, want ik was mijn zilveren munt kwijt, maar ik heb hem gevonden. Luister naar mijn woorden. Als 1 slecht mens zijn leven verandert, zijn de engelen van God net zo blij als die vrouw.
Thank you.
Nou, misschien dacht u wel toen u al die teksten over de goede herder hoorde, erg origineel is ze niet. Want als toch wel één beeld in ons collectieve christelijke geheugen gegrift staat, dan is dit het wel. En er zijn ook natuurlijk heel veel teksten waar die vergelijking getrokken wordt. Jezus als goede herder. En toch is het voor ons eigenlijk al lang geen goed beeld meer. Ik kom in Dordrecht, en u in Sliedrecht waarschijnlijk ook, toch zelden een kudde schapen tegen. In de Biesbos. Daar is er nog één. Kent u er nog meer of in de buurt? Nee, hè? Oké. Okay. Wij wandelen wel eens in de Biesbos en dan komen we die schapen ook tegen. En dan kijken we daar met wat vertedering naar. En ondertussen ergeren we ons aan de poep op de wandelpaden. Ja. Ik weet het niet hoe het gaat met die schaapherder in de Biesbos. Die zal wel een net salaris voor zijn werk krijgen. Of het is misschien een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie. Geen idee. Maar als hij een schaap verliest, dan hoeft hij vast niet bang te zijn. Want het beest dat loopt wel hier of daar tegen een hek aan. Of een wandelaar geeft een seintje waar hij het laatst gezien is. Wat leven we toch in een keurig aangeharkt land. Gevolg is wel dat het zo'n lief, aardig, beetje vakantieachtig beeld voor ons is geworden. En met de dagelijkse realiteit van een kudde schapen heeft het natuurlijk niet zoveel meer te maken. Iemand vertelde me dat ze in de Pyreneeën nog een echte kudde schapen was tegengekomen. Maar al haar romantische ideeën waren stuk gevallen toen ze er twee herders op brommers achteraan zag jagen. Nou, zie je het al voor je. Jezus die op een brommer achter zijn weglopen schaap aanscheurt. En daarmee is de romantiek in ieder geval wel vervlogen. Ik kan me nog herinneren hoe ik vroeger helemaal meeleefde met dat arme, zielige, verloren schaapje. Eenzaam en blatend in de woestijn. Ik weet niet of u het liedje ook nog geleerd heeft. Een lammetje ging dwalen, ver af en heel alleen. Ja, hè? Heel dramatisch. Het was echt de absolute topper van zondagsscholen en kinderbijbels. En in het liedboek wordt ook tientallen malen verwezen naar die goede herder en zijn verdoolde, verdwaalde of verloren schaapje als beeld van de relatie tussen God en mens. En zo goed als nooit noemen ze de vrouw met die bezem op zoek naar haar verloren schelling. Ja, God als vrouw met een bezem. We zien het niet direct voor ons. En de mens, zeg maar, als gouden tientje, dat spreekt ook niet echt tot de verbeelding. En hoe zit dat dan eigenlijk? En waarom vertelt Jezus zo'n merkwaardig verhaal? Hij komt ertoe omdat de fariseeën en schriftgeleerden onder elkaar aan het mopperen waren. Ze vonden dat ze tekort kwamen. Alle aandacht ging naar dat foute volk. Van die mensen die van alles doen wat God verboden heeft. En daar wensten zij zich van te distantiëren. Met dat soort mensen gingen zij niet om. Dus kregen ze Jezus ook amper te zien of te spreken. Maar dan, onverwacht, krijgen ze toch nog de aandacht. Jezus gaat speciaal aan deze mannen een verhaal vertellen. Twee verhalen zelfs. Het eerste is dat van het verloren schaap. Eén van de 100. Dus niet een minder soort of zo. Zelfs geen zwart schaap, Nee, gewoon 1 van de 100. Ze zijn allemaal gelijk. De een is niet meer dan de ander. De herder die gaat pas onderscheid maken als er 1 verloren raakt. Dan richt hij alle energie op dat ene schaap. Hij gaat erop af en hij brengt het terug. Op zijn schouders desnoods. Een pure actie van de herder, van God, de rol van het schaap, is bijna nihil. En dat is in het tweede verhaal nog duidelijker. Mensen worden daar notabene vergeleken met muntstukken. Passiever kan het al bijna niet. En God, de vrouw met de bezem, verliest er 1 en gaat zoeken. Ze gaat heel zorgvuldig te werk. Met een hart vervuld met zorg. Zo staat het er. Dat gouden tientje is haar blijkbaar veel waard. En ze vindt het. Voor die fariseeën en schriftgeleerden moet het duidelijk geweest zijn welke rol Jezus hen toebedeelde. Ze konden kiezen een kudde schapen of een hoopje gouden tientjes. Dat was boodschap 1. En daar zullen ze toch wel wat zuinig bij gekeken hebben. En wat zullen de mensen die erbij staan daar ook wel wat om gegniffeld hebben. Maar in feite was dat maar bijzaak. Waar het Jezus om ging en waar hij alle nadruk op legt in deze 2 verhalen, is die rol van God. God zorgt blijkbaar voor ons, maar toch kan het gebeuren dat hij een mens verliest. Buiten zijn wil om. Die mens wordt niet verstoten, God keert zich niet van hem of haar af. Nee, het raakt verloren. Of misschien kan je beter zeggen, verwijderd van God. En een beetje fariseer die zou dan al gauw zeggen, eigen schuld, ik trek mijn handen van je af. En dat doet God dus niet. Integendeel. God komt in actie en rust niet voordat het verlorene weer bij hem terug is. En ik zeg dat zo heel nadrukkelijk omdat ik dat persoonlijk zo'n prachtige, troostvolle gedachte vind. Dat God niet zal rusten voor hij iedereen die bij hem van hem verwijderd is geraakt, weer bij zich heeft. Nou, dat is toch heel mooi. En dan hoef je dus ook niet te wanhopen als we om ons heen zien dat de mensen die ons lief zijn van God verwijderd zijn geraakt. Of de moed verliezen omdat er nog maar een klein groepje in de kerk is overgebleven. Dan mag je erop vertrouwen dat God actie onderneemt. Misschien niet op de manier zoals wij dat zouden willen, maar wel actie onderneemt. God laat mensen nooit zomaar gaan. Sterker nog, God laat mensen nooit gaan. Maar ja, ondertussen zit je hier dan, en dat maak ik in Dordrecht ook mee, in de Remonstrantse kerk, met toch een tamelijk klein groepje mensen. En dat voelt toch soms wel een beetje verloren, vindt u niet? Het scheelt dat u hier een klein kerkje hebt, dat je zit je nog dicht bij elkaar. Maar in zo'n grote kerk waar dan hier en daar iemand zit. Ja. Hoe weten we nou eigenlijk of we niet toch per ongeluk zijn afgedwaald? En God ons al tijden loopt te zoeken. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen verdwaald zijn en gevonden zijn? En ik moest even zoeken, maar dat verschil is heel duidelijk terug te vinden in die 2 verhalen. En later ook in het derde verhaal van de verloren zoon. Het verschil is blijdschap. Mooier nog, de gedeelde blijdschap. Een blijdschap die we mogen delen met God en de engelen. God heeft ons gevonden. Ieder mens raakt wel eens de weg kwijt, raakt wel eens van God verwijderd. En meestal is dat ook wel te merken, omdat die blijdschap steeds meer op de achtergrond verdwijnt. Die echte levensvreugde, die vind je bij God. En dat betekent natuurlijk helemaal niet dat je dan altijd juichend en dansend en vrolijk door het leven gaat. Die levensvreugde die heeft ook een diepe, ernstige ondertoon. Het is eigenlijk, en we hebben dat ooit eens in de Bijbelkring hebben we dat ontdekt, weet je dat nog, wat het was? Het is een halleluja en een Heer ontferm u in één. Een halleluja en een Heer ontferm u in één. Dat is de levensvreugde. De Bijbel die noemt hier het afgedwaalde schaap een zondaar. En dat woord kwam niet meer voor in die vertaling. Daar ging het over een slecht mens. Dat viel me op. Ja, bij mij was het nog een zondaar. Het is ook. De schriftgeleerden die wisten tenminste nog precies wat dat was. Iemand die zich niet aan hun regels hield. Maar ik vermoed dat u en ik dat woord nog maar zelden in de mond nemen. Van mezelf weet ik dat trouwens wel zeker. Het heeft zo'n zware, diffuse lading gekregen. En niemand weet eigenlijk meer wat dat nu concreet inhoudt. Zondaar zijn. Ik weet wel dat ik er... Ik ben nog erg opgevoed met dat woord, zondaar. En ik had er altijd al van die vraagtekens bij, vooral als dan beweerd werd dat een klein kind, een baby zelfs, dan al een zondaar zou zijn. En dan dacht ik, wat? Zijn we dan echt allemaal zondaars? Volgens mij niet. Net zo min als heiligen. We zijn, zo denk ik erover, we zijn geen zondaren, maar natuurlijk doen we dingen wel eens verkeerd. En dat is niet hetzelfde. Soms hebben we vergeving nodig om verder te kunnen. En dan is het prachtig om te weten dat je die vergeving ook krijgt, als we daarom vragen. Maar zo'n vergeef mij, dat moet toch niet ergens in de lucht hangen zonder dat je weet waar het over gaat. Dat krijgt pas betekenis als het met concrete gebeurtenissen te maken heeft. Je doet iets fout, je krijgt het in de gaten, je geeft het toe. Je vraagt vergeving en je maakt het goed. Nou, dan zeg ik het even heel simpel. Er zijn natuurlijk ontelbare varianten op dat thema te bedenken. Mijn punt is alleen maar dat we geen zondaars, geen slechte mensen zijn zonder meer. Want dat idee dat heeft toch eeuwenlang vreselijke gevolgen gehad voor ons zelfbeeld, ons zelfvertrouwen. En zelfs ook voor die vreugde in dit aardse bestaan. Want de Bijbel die komt toch ook echt met andere beelden. God heeft ons geschapen en zag dat het goed was. Weer zo'n prachtig mens erbij. Met alles erop en eraan. Met talloze mogelijkheden en talenten. En speciale talenten ook, want geen twee mensen zijn gelijk. En als we dan later vragen naar het doel, de zin van ons leven, dan horen we dat deze wereld onder goddelijke leiding staat en wij daar een plaats, een functie in hebben. En tegelijk hebben we een vrije wil. Het is dus heel goed denkbaar dat we hier en daar ons doel een beetje missen. En zo wordt dat oude woord zondigen tegenwoordig ook vaak vertaald, hè? Dat heeft u vast al eens gehoord. Dan zeggen ze, dat betekent eigenlijk je doel missen. Misschien maken we ons wel te vaak druk om allerlei dingen die er weinig toe doen. En komen we niet toe aan wat werkelijk belangrijk is. Wat denkt u? Ja, hè? Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik wel dat mijn tijd vaak opgeslokt wordt door duizend en één kleinigheden. Misschien zou zo'n goede herder mij ook eens moeten wegplukken bij al die futiliteiten. En me meenemen naar het centrum waar ik, daar waar ik echt thuis hoor. Ik vermoed dat we, zodra we serieus gaan nadenken over die vraag wat nu werkelijk belangrijk is, dat dan die goede herder vanzelf of ons pad verschijnt om ons de weg te wijzen. En daarom is het ook zo mooi dat het Bijbelse verhaal afsluit met die uitnodiging om te delen in de vreugde. Niet alleen ons eigen plezier in het leven groeit als we kiezen voor wat echt belangrijk is, maar het werkt zelfs door tot in de hemel. Zo nauw zijn hemel en aarde blijkbaar met elkaar verbonden. Ja, lieve mensen, we zijn helaas geen heiligen en we zijn ook geen zondaren of slechte mensen. En soms doen we iets verkeerd en soms doen we iets juist heel goed. Wie er bewust voor kiest om aan die goede kant te gaan staan, om aandacht te richten op dat wat werkelijk belangrijk is, op dat wat er echt toe doet, waar je met hart en ziel aan zou kunnen wijden, die is dat stadium van dat dolende schaapje wel voorbij. Want dan mag je leven in vreugde, te midden van andere mensen, verbonden met die herder, met de hemel. En daar weten ze zeker passie te waarderen, omdat God die passie is. Liefde in eigen persoon. Nou, dat moet dan maar ons ultieme doel zijn, vindt u niet? Amen. Laten we straks zingen lied 912. Ik kwam de afgelopen week op internet een gebed tegen van Arnold Huygen. En dat is dit jaar de theoloog der Nederlanden. En dat gebed had hij geschreven met het oog op de behandeling van de asielnoodmaatregelenwet. Nou, ik vond het een mooi gebed en ik wil dat samen met u graag bidden. Trouwe God, in deze tijd vol onzekerheid bidden we om vertrouwen. In een tijd van oorlogen bidden we om vrede. Voor mensen op de vlucht bidden we om veiligheid. Dankbaar dat wij in vrede en veiligheid mogen leven, bidden wij dat ook anderen daarin mogen delen. We hopen op wijsheid voor degenen die grote verantwoordelijkheden dragen in het openbaar bestuur en in ons parlement. Geef hun wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt en moed om daarnaar te handelen. Laten onze wetten in dienst staan van het recht, met respect voor de menselijkheid van ieder mens, welke papieren die mens ook heeft. Laat de hulpverleners met vertrouwen hun werk mogen doen zonder angst voor vervolging. We belijden dat onze denkbeelden begrensd zijn, onze horizon altijd beperkt. En daarom bidden wij om inzicht voor onszelf en voor anderen. Geef ons oog en hart voor kwetsbare mensen die anders geen helper hebben. Geef ook begrip voor wie anders denkt dan wij. En laat ons zoeken de ander te verstaan, zonder af te schrijven of weg te duwen. Heer, ontferm u over ons en geef ons vrede. Bidden wij nu een moment in stilte. Hoor ons, o God, ook als wij nu samen tot u bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Na de collecten, zeg ik dat goed? Krijgen we nu de, ja? Na de collecten is ons slotlied, lied 675. Ik had het dan wel over een klein groepje, maar dat kunnen we geweldig zingen met z'n allen. Ja, dat was heel fijn. Ga nu heen in vrede, deze mooie dag verder tegemoet. En ontvang de zegen van God. Het licht van Christus en de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.